Dit is een podcast van Clara.
Niet wat onze volgende gast heeft meegebracht. Ze is al bij ons komen aanschuiven. Isolde Lazoen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Isolde.
Je bent drummer, ja. Maar ook wel frontvrouw van je eigen band.
Klopt.
Ja, en was het een moeilijke keuze om... Want we hebben jou de opdracht gegeven om de mooiste filmmuziek aller tijden mee te brengen en vooral die zou passen binnen een uur.
Ja, het was aards moeilijk. Dat is echt zo compleet kill your darlings, weet je wel. Mijn filmmuzieklijst op mijn Spotify of op mijn iTunes is ik weet niet hoe lang, dus ik moest echt wel schiften.
Hoe komt dat? Hoe komt dat je zo'n lange soundtracklijst hebt?
Ja, dat is de schuld van mijn jeugd, eigenlijk. Het is een leuke schuld, hè. Maar, als kind, voilà.
Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want om het jou nog moeilijker te maken, hebben we een van jouw stukken gewoon gewipt voor het volgende. Namelijk iets wat je zelf hebt opgenomen met je eigen band. Het is een cover van een nummer uit Emmanuel.
Ah, tof.
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. Qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. Qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque un enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel.
Prachtige muziek uit Emmanuel van Pierre Bachelet. Emmanuel, de eerste adultfilm die in het Verenigd Koninkrijk ook uitkwam, was ook een mega succes in Frankrijk. En in Amerika, ja, het preutse Amerika, daar hebben ze toch wel twee keer moeten nadenken. Hebben ze pas beslist om de film uit te brengen toen ze door hadden dat de rijen vol vrouwen stonden. Dan mocht het.
Ja, ja.
Maar hier hebben we dus gehoord in een uitvoering van Isolde die zo mogelijk nog zwoeler klinkt.
Oh, dank u.
Nee, Jeroen? Oké.
Okay. Hoe oud was je toen je de film zag?
Maar dat weet ik niet meer, jong. Veel te jong.
Veel te jong.
Ik heb hem ook niet officieel gezien. Ik ik weet niet, ja, volgens mij stond dat wel een keer op. We hadden ook heel weinig posten thuis. Enkel de Frans TV via de antenne. En waarschijnlijk heeft mijn vader dat dan gezien. Maar ik lag zogezegd al in mijn bed. En was ik toch een keer door de trapleuning aan het gluren naar de film.
Ja. Zo hoort het. Je gaf net al aan dat filmmuziek iets is wat je altijd al heeft beziggehouden. En niet noodzakelijk omdat het filmmuziek was.
Nee, nee. Vaak had de film er niet zo heel veel mee te zien of zo voor ons. We hadden ook geen kabel-tv, ik weet zelfs niet eens wanneer dat opgekomen is. Hè. Maar zwart, niet echt veel middelen of zo om films allemaal te bekijken. We gingen ook niet naar de cinema. Maar wij hadden wel altijd de muziek direct in huis. Als er een film uitkwam, dan zeker met filmmuziek van een van de groten. Dan waren wij daar wel heel snel bij om die plaat te gaan halen. Allee, ja, ik was vaak nog te jong, maar mijn grote broer was er toen ook al fel mee bezig. En mijn ouders ook. Dus wij zijn daar eigenlijk gewoon mee opgegroeid.
Je hebt goed aan dat filmmuziek perfect kan bestaan zonder de film.
Ja. Ja, want het is beschamend als je mij straks gaat vragen, heb je de film gezien? Van bijna heel mijn lijstje is er bitter weinig dat ik zelf heb gezien.
Maar er is dan weer bijzonder veel wat je wel zelf hebt gespeeld.
Ja,
want
klopt.
We zouden willen beginnen met een keuze van jou van John Williams uit de film 1941. Maar dat is dus om te beginnen al een film die je niet gezien hebt. Maar
klopt.
Het is een marsmuziek die je wel gespeeld hebt met de harmonie vroeger.
Ja, fanfare. Ik heb eigenlijk nooit echt in een harmonie gespeeld. Veel mensen snappen het verschil niet, maar heel kort uitgelegd is een fanfare bestaat louter uit koperinstrumenten en saxofoons en slagwerk. Terwijl bij een harmonie zitten er klarinetten en dwarsfluit. En zo bij, dus ook veel meer houtinstrumenten. Omdat ik hou echt wel nog het meest van al van het koper, van de brass. En in de fanfare speelden wij dus continu bewerkingen van filmmuziek. En zo heb ik eigenlijk bijna al die muziek leren kennen. Waaronder de grote John Williams. We hebben echt gezwoegd op deze, de March from 1941. Dat is eigenlijk een ingenieus stukje marsmuziek. Ja, marsmuziek is sowieso al iets heel vreemd. Ik ken niemand die naar marsmuziek luistert, behalve dan vrienden of zo die nog in de fanfare zijn opgegroeid.
Dat is niet zoiets dat je opzet op een zaterdag om 11 uur, bijvoorbeeld.
Ja, wij deden dat wel. maar nee, inderdaad, ik ken niemand die dat doet, of die dat ook snapt, waarom dat ik daar in het diepste van mijn hart door geraakt word en nog altijd kippenvel van krijg als ik dat hoor. Ik had naar aanleiding van de uitzending vandaag eergisteren nog een keer die een mars opgezet in de auto, superluid. En ja, ik zat er gelijk een klein kind te genieten van. Allee, ik heb dat ook heel lang niet meer beluisterd, maar dat is echt mijn jeugd. En ja, de snaredrum heeft een prominente rol, dus ik als slagwerker. Die roffels, dat is een heel speciale techniek. En dat is eigenlijk waar ik heel de dagen op studeerde toen ik klein was. En dan zit het natuurlijk vol met allemaal blazers. Het is eigenlijk een symphonic march. En John Williams heeft er zo wel een paar geschreven, maar de grote Amerikaanse marsschrijver was G.P. Souza, die dan ook de Stars and Stripes Forever heeft geschreven. Daarvan is hij bekend. Maar ook die marsen speelden wij allemaal in de fanfare. En ja, die van John Williams, dat is een beetje het summum. Die zit zo smart en clever in elkaar. Er zijn zoveel lijnen die door elkaar lopen en elke keer dat je luistert, merk je weer een nieuw detail op. Het heeft bombast, het heeft euforie. Het zit eigenlijk heel veel in en ja, ik kan er echt op kicken.
Dat laten we dus even de ogen sluiten, ja, tenzij je natuurlijk achter het stuur zit. En ons inbeelden dat we nu Isolde Lazoen zijn en proberen in te beelden wat hier zo fantastisch aan is.
Ja. We'll be right back.
En zo marcheerde Isolde Lazoen door de straten van Gent.
Ja, Maldegem, hè.
Maldegem. Met de fanfare op kop.
Ja, inderdaad. Helemaal vooraan.
Maar het is niet de uitvoering die je je herinnert.
Ja, nee, het is helaas een beetje een andere uitvoering. De uitvoering die mij raakt en eigenlijk enorm bombastisch is en klettert en allez, perfect is zoals het moet zijn en meer impact heeft, is die van John Williamson orkest zelf. Hoe heet het weer?
De Boston Pop.
Pop Orchestra, ja. Dus moesten er mensen zijn die ze willen opzoeken op Spotify.
Trouwens, er is ooit wel eens iets bijzonders gebeurd met John Williams. Of je hebt daar een speciale band mee?
Goh, ja, plots kwam hij heel dicht in één keer. Ik was, denk 3 jaar geleden of 2 jaar geleden, ik weet het al niet meer, op tournee in Amerika. Ik had zo de kans gekregen om in te vallen om percussie en trompet te doen bij Agnes Obel, de Deense zangeres. Mm-hmm. Muziekmaker. En ik mocht 3 weken mee op tour door de hele States. Dat was eigenlijk een fantastische ervaring. Maar er was één iemand die het voorprogramma deed. Helemaal solo. Ethan Gruska. Maar ik had eigenlijk nooit met die jongen gebabbeld. Gewoon altijd wel hallo zeggen als we toekwamen op de venue. Die reed ook niet mee met de tourbus. Die reed met zijn eigen auto door de States. Ik had dat niet bepaald een klik mee of zo. Maar de laatste avond gingen we allemaal samen iets gaan eten om de tour af te ronden. En hij zat naast mij. En ik was toen volop bezig met de opnames van mijn LP, Carte Postale. En ik heb daar ook aan mijn orkest gewerkt en zo in de studio. En hij zag dat op mijn Instagram. En hij vroeg op een gegeven moment, in het Engels natuurlijk, ik zie dat je bezig bent met orkest, interesseert u dat? Doe dat veel? Ik zeg, ja, absoluut, ik heb er een enorm hart voor en dat heeft mij, dat beïnvloedt mij. Ik ben zot van rijke arrangementen en orkestratie en van filmmuziek. Do you like filmmuziek? Ik zeg, ja, absoluut, dat heeft mij heel hard beïnvloed. Do you know John Williams? Ik zeg, ja, of course I know John Williams. He's my granddad. Dus dat was zo... Oh, ik zat daar echt zo van... bijna niet te geloven dat hij naast mij zat. Dat kwam in één keer zo dicht. En ja, dat is gewoon moeilijk te vatten op dat moment. Van iemand dat je al heel je leven naar opkijkt, dat je bijna al de soundtracks kent, die zijn kleinzoon zit daar naast mij. En hij begon te vertellen over zijn opa, dat zo'n lieve mens is die totaal, die super bescheiden is en helemaal niet beseft welke impact dat hij eigenlijk heeft op mensen door zijn muziek. En als er dat gebeurt, dus ik weet niet vaak dat er iemand in zijn voortuin met een trompet Star Wars komt spelen. Hè. en altijd gaat hij heel lief naar buiten, heel vriendelijk gaan zwaaien. Iets dat hem stoort of zo.
En jij weet nu ook waar dat hij woont.
Ja, nee, maar ik kan het wel te weten komen als ik wil.
Zullen we dat gewoon eens doen? We gaan dat volgende week pitchen bij Clara, dat we met ons 3 naar Amerika gaan.
Ik zag ook trompet spelen. Ja,
en jij gaat trompet spelen in de voortuin van John Williams.
Ja, het is goed. Maar na COVID dan, hè.
Ja, sowieso. Het volgende stuk dat je gekozen hebt, is er eentje van François de Roubaix. En je hebt dat ontdekt dankzij eigenlijk een muzikale collega van jou.
Ja, dankzij Daan. En als je eigenlijk François de Roubaix googelt... Dan zie je eigenlijk een beetje Daan, vind ik. Die lijken zo wel
fysiek,
op elkaar.
Fysiek, ja.
Ja. En zo een beetje dat zenuwachtige, weirde, die genialiteit, dat zit daar ook zo een beetje in. Dat was tijdens de opnames van Simple, de trioplaat, waar ik aan meegewerkt heb met Daan. Toen we die aan het opnemen waren, ging het ook over veel muziek en tof soundtracks. En hij tipte mij toen van... er was ergens een referentie. Het is een beetje François de Roubaix. En ik zo, wie? Ja, François de Roubaix. Dus we hebben dan direct wat YouTubes opgezet met muziek van hem. En ik was direct verkocht. Dat is echt... Het is een beetje obscuur. Ik denk niet dat heel veel mensen die kennen. Dat moet echt wel een beetje in...
Heeft er ook mee te maken omdat hij jong gestorven is. Hè? Hij is eigenlijk altijd dat grote talent gebleven. Dat eigenlijk nooit dan... Ja, hij heeft een heel aantal films natuurlijk van muziek voorzien. En een heel mooie soundtrack bij. Maar je blijft altijd achter met dat gevoel van wat had nog kunnen komen. Hè? Hij is overleden in een tragisch duikongeval.
Inderdaad, hij was pas 42 of zo.
Zoiets,
in Tenerife waarschijnlijk.
Ja.
Ja, die had ook zoveel al gemaakt op zo'n korte carrière. Ja. Maar vooral vernieuwend, hè. In die tijd, we spreken over de jaren 60, begin jaren 70, was hij al heel veel aan het experimenteren met elektronica. Dus ja. zijn studio stond vol met allemaal de eerste synthesizers. En ook al met drummachines. Dat was ongezien toen in dat genre van muziek om daar dingen mee te doen. Dus het was eigenlijk een beetje een wizard, een autodidact heb ik ook. Ik heb zo'n documentaire ooit over hem gezien. Heel, heel tof om hem bezig te zien. Die leeft echt voor die muziek en zo. Ja, een verstrooide professor in zijn studio.
Ja, hij heeft dan ook de muziek gemaakt van Le Lèvre Rouge, de Belgische film van Harry Kuhn.
Ja.
Ook prachtige muziek. Dat is dan echt de synthesizer muziek. Maar ja. Nu gaan we eens luisteren naar zijn muziek bij Dernier Domicile Connu.
Muziek van François de Roubaix uit Dernier Domicile Connu, een keuze van Isolde Lazoen. Je wou daar nog iets over zeggen?
Ja, wel, gewoon. Naast dat hij geniale dingen heeft gemaakt. Heel kort. Chapie Chapeau, zegt jullie dat iets?
Chapie Chapeau?
Dat is eigenlijk de jaren 70 tic-tac van Frankrijk. Dat is een geflipt peuterprogramma voor baby's en peuters. Maar dat is zo psychedelisch. En vooral de soundtrack. En die is van François de Roubaix.
Ah,
maar je moet daar echt eens naar luisteren. Dat is, dat is bijna misdadig. Vreemd en griezelig. En,
daar kunnen we nu nog altijd onze kinderen mee mishandelen dan.
Oh, maar het is fantastisch. Echt.
Ik vond TikTok al zo weird, met zo al die dingen die zo verschoven. En dan
ook
die...
fantastische muziek, hè.
Ja, dat is
maar
waar.
Het is iets helemaal anders. Het is met zware synthesizers. En het is bijna griezelig, eigenlijk. En dan nog één ander ding over François de Roubaix. Ik vind hem geniaal. Bijna iedereen die hem kent, vindt hem geniaal. Gary Kummel heeft er inderdaad mee gewerkt voor Le Lèvre Rouge. En ik ken Harry Kummel omdat ik samen met zijn vriend in een band zat. En die heeft ooit op een avond, zeker een half uur, een keer een betoog afgestoken tegen mij dat hij niet tevreden was van de muziek van François de Roubaix voor zijn film.
Schandalig.
Zou ik durven beweren dat, behalve de kleuren, de muziek eigenlijk het beste is aan die hele film. Maar dat gaan we niet zeggen tegen Harry Kummel.
Nee, het is dat, maar ik vind het eigenlijk... Ja, het is ja, classic.
Ja. We blijven wel wat in de modernere sferen, toch qua instrumentarium. Je hebt iets gekozen van onze grote held, de Italiaanse disco-koning Giorgio Moroder.
Jullie held, is dat?
Absoluut.
Zal wel zijn. Ja.
Vind ik ook.
Ja. Man die bekend werd door het nummer te maken I Feel Love voor Donna Summer,
ja.
Maar dan ook veel muziek is gaan schrijven. Begonnen met Midnight Express in 1978. Maar je hebt iets gekozen uit het Scarface.
Ja, inderdaad. Ik vind dat een geweldige soundtrack. En met name Tony's Team. Ja, het is vooral de drama en het repetitieve en de harmonie die mij daarin aanspreekt. Daar gebeurt niet superveel in of zo, maar dat is echt een tripje dat je in zit. En ik ken weinig dingen die nog donkerder en slepender zijn en spannender qua harmonie dan die team. En dat is een van de tracks dat ik echt met mijn ogen dicht ooit een keer in een lege cinemazaal superluid zou willen beluisteren.
Ooit gaan we dat organiseren.
Ik weet dat, de platenfirma en Universal was de platenfirma en de studio, die wou eigenlijk een soort van pop soundtrack en dat Brian De Palma erop stond van nee, het is Giorgio Moroder of het is niks.
Ah ja, oké.
Okay. Dus kijk.
Ja, maar het is fantastisch geworden. Mm-hmm. Het heeft ook wel... De harmonie is eigenlijk ook weer zeer klassiek. Het refereert enorm naar klassieke muziek, mm-hmm. maar het is al wel compleet elektronisch. En zo op het einde zit er ook... vanaf de tweede helft van het nummer zitten er zo heel veel stemmetjes op die zo... Ha, en de harmonie volgen in akkoordjes. Staccato, zang heet dat dan. Maar dat is iets dat ik zelf ook wel heel vaak toepas in mijn eigen muziek. Dat
heb je geleerd van Giorgio Moroder?
Misschien wel, maar onbewust hoor. Ja. Het was eigenlijk maar iets recenter dat mij dat opviel. Van, misschien heb ik dat daar wel uitgehaald.
Ja, zo gaat dat.
We gaan er eens op letten in Tony's Team. Tony's team was dat van Giorgio Moroder uit de film Scarface van Brian De Palma. En we gaan er nog iets bij halen van dezelfde regisseur, Isolde, want je bent ook grote fan van de muziek van The Untouchables.
Ja, natuurlijk van Ennio Morricone. Die kun je niet rateren in dit programma, uiteraard. En in mijn keuze, ja, er is heel veel dat ik fantastisch vind. Die heeft ook zodanig veel dat ik niet eens alles ken, uiteraard. Maar als ik dan eentje moest kiezen, dan was het deze, The Untouchables. Omdat dat voor mij is dat een speciaal stukje muziek. Ja, als dat begint, dat is zo'n soort... Ja, het is eigenlijk een opening tune, alhoewel dat er tussennaaks end title bij staat. Het kan allebei. Mm-hmm. Maar dat is zoiets dat borrelt van, ja, er gaat iets gebeuren. Dat is zo'n ontluikende bloem. En de hele tijd komen er instrumenten bij. En ritmisch loopt dat zo'n beetje door elkaar. Je zit met één tempo en een ander tempo in triolen. Geeft u volledig het gevoel dat er twee dingen door elkaar lopen. En allez, ik vind het geniaal gemaakt, eigenlijk. Een van zijn speciaalere dingen van Morricone. En het is, ja, als je iets u voor de geest stelt dat euforisch moet klinken of heldhaftig, dan is het wel die muziek van The Untouchables.
Het is ongelooflijk uiteenlopend wat hij gedaan heeft. Ook als je dit hoort, kun je niet geloven dat dat dezelfde componist is als van die spaghetti-westerns met de fluitjes en de zweepjes. En...
Ja, nee, het is waar. Ergens ook wel of zo. Maar ja, inderdaad, hij heeft zodanig veel gemaakt. Mijn favoriet lijstje, er staat veel op ze. Of Moses of zo, allee, fantastisch. Of dan ook sommige dingen die heel jazzy zijn, zitten er ook tussen. Maar ja, die Untouchables vind ik toch wel echt dat iedereen dat moet kennen.
En net zoals de regisseur Da Palma per se wou werken met Giorgio Moroder voor Scarface, vond hij het voor deze film ook noodzakelijk dat het Ennio Morricone was. Hij had daarover gezegd, de juiste componist kiezen is zoals het casten van de juiste acteurs. En als je dan weet dat er in deze film acteurs als Kevin Costner, Sean Connery en Robert De Niro zitten, dan past Ennio Morricone wel in dat lijstje van helden.
Dat is waar.
Absoluut.
We gaan luisteren naar de end title van The Untouchables.
Thank you.
Dat was de begingeneriek van The Persuaders, een tv-serie waarvoor John Barry de muziek gemaakt heeft. En Isolde had ons gezegd, er moest iets in zitten van John Barry.
Ja, 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 dat is ook zo ene dat je niet kunt passeren. Hè.
Welke componist die we ook kennen van de Bond-tune, die, allee, waar een discussie over was. Hè. Wie heeft hem geschreven? Monty Norman zou hem bedacht hebben en hij heeft hem dan gearrangeerd.
Is
daarop
echt?
Is ongeveer het juridische proces geland, geloof ik. Dus jarenlang aanslepend.
Monty
proces.
Norman heeft het 2 keer gewonnen. Dus hij heeft het geschreven. Je moet het ooit eens opzoeken op YouTube. Dat is een geweldig ding. Monty Norman was eigenlijk een componist van vooral theater en musicals. En die had al een liedje geschreven. De tekst gaat als volgt. Ik ben geboren met een onfortuinlijke verkoudheid waardoor mijn papa in de vijver is gevallen en gestorven is. En dat dan op de muziek van het James Bond-team in een heel gekke uitvoering.
Okay.
Staat op YouTube, moet je zeker eens checken. Maar dus dat is het bewijs dat Monty Norman het wel degelijk geschreven heeft. Maar John Barry heeft het gearrangeerd en uitgevoerd.
Ja, wel ja, kijk, voor mij telt het alleen maar dat het John Barry is.
En dat goed klinkt, niet waar?
Nee, maar ja, ook een geniale componist. Hij heeft misschien iets meer dan al mijn andere keuzes gewerkt met jazz ook. Die big band, dat big band gegeven zit vaak in zijn tunes, veel van zijn tunes. Ik wist ook echt weer niet wat kiezen. Er zijn zoveel dingen die ik fantastisch vind. Je hebt zo de Danny Scipio team. Het zijn allemaal dingen dat ik ook live gespeeld heb met de Who Dats. Een Gentse halve big band die zo veel van die detectieve tunes en surfmuziek bracht. Een grote bezetting. Vond ik eigenlijk fantastisch om te doen. En heb ik eigenlijk daardoor ook veel van die muziek leren kennen. En met mijn eigen band hebben we ook Beat Girl gespeeld. Dat is een van zijn soundtracks uit 1960. Dat is een titel dat ik natuurlijk niet rond kan. Ook zo'n instrumentale big band track dat eigenlijk fantastisch is om te doen.
Je speelt in heel veel bands en je hebt heel veel projecten gehad de afgelopen jaren. Dit is een verschrikkelijke periode voor jou dan.
Ja, ja, absoluut. Kijk, vanaf volgend weekend ging ik weer optreden. Stond er eigenlijk nog een show of 7, 8 tot het einde van het jaar. Ik was al blij, maar die hangen nu ook allemaal aan zijden draadje. Ik heb nog geen officiële annulaties gehad, maar ik verwacht er eigenlijk elk moment in mijn mailbox. Dus ja, het is verschrikkelijk, sowieso. Echt waar. En als ik met mijn grote bezetting speel, dus ik kan met 4 gaan spelen, gewoon de ritmesectie, maar liefst van al pak ik mijn blazers mee. Uiteraard, aangezien ik zoveel houd van grotere orkestraties. Maar dat zijn natuurlijk de laatste die terug mee zullen kunnen komen, omdat het gewoon te veel geld kost, omdat het niet rendabel
is. Als je maar voor 200 mensen mag optreden.
Ja, wel, het is sowieso al niet rendabel eigenlijk. Voor kleine bands is dat nu fantastisch, denk ik. Die hebben eigenlijk veel kansen om te gaan spelen, omdat zij betaalbaar zijn. Maar ja, het is geen toffe tijd. Maar
en wat doe je al in tussentijd? Is dit nu een moment dat er heel veel muziek gecreëerd wordt?
Ik hoor van veel mensen dat het heel moeilijk is om je te laten inspireren. En ik merk dat eigenlijk ook. Ik ben nu al de laatste weken een paar keer in mijn muziekkamer gekropen om te schrijven. En ja, dan heb ik vaak zoiets... Ik heb dan rap iets gemaakt en dan... Dan heb je het gevoel, want het is eigenlijk niet tof. Of... Allee, je kunt er veel moeilijker afstand van nemen. En anders is dat tof als je gaat optreden en dan maak je snel nog iets. Of je maakt iets als je thuis komt, 's nachts. Dat klopt of zo. En nu staat dat zo helemaal los. Ik vind het moeilijk.
Iemand die ook geweldig veel schreef, een echte veelschrijver, die schreef ook heel veel voor anderen, was Serge Gainsbourg. En daar heb je ook een nummer van gekozen, uit een film waar ik nog nooit van gehoord had zelfs.
Is daar?
La Horse.
La Horse, ja. Betekent eigenlijk heroïne.
Ja.
Gainsbourg is een die ook zoveel heeft gemaakt die iedereen kent van zijn filmmuziek en van zijn conceptalbums, zoals Histoire de Melodie Nelson. Dat is eigenlijk mijn absoluut topper van hem. Maar qua filmmuziek heeft hij ook heel veel gemaakt. Ik heb ooit een keer een cd-box gekregen van iemand met al zijn filmmuziek. En toch ook van mijn stoel gevallen. Van wauw, zo coole dingen dat daar tussen zitten. En in Laor heeft hij ook weer samengewerkt met zijn vaste arrangeur, waar hij heel veel mee werkte. Jean-Claude Vanier, eigenlijk bijna een even groot genie.
De man in de
op
schaduw.
Zijn manier. Ja, die fantastische arrangementen schrijft voor strijkers vooral en blazers eigenlijk ook. En die is ook te horen op La Ors. Het is een heel cool nummer. En ja, wat dat meest fantastisch ook aan het nummer is, los van de sound en de orchestratie. En het arrangement is de drumbeat. Dat is echt fantastisch. Er zit een break in het midden ook. Er komt zo'n heel rare banjo break in. Dat niemand weet van waar komt hij nu? Waarom heeft hij daar een banjo in gestoken? Die staat helemaal los van het nummer. Die staat even helemaal solo. Maar dan komt hij een drum daarbij. En dat is dus, ja, dus kicken.
Voilà, we weten waarop we moeten letten. Hè. We gaan luisteren naar Lauwers. Muziek uit de ons verder onbekende film Lauwers uit 1970, maar wel geweldige muziek.
Prachtige muziek en die misschien toch ook geschreven is op bepaalde middelen? Of?
Misschien, ik weet het niet. Van Gainsbourg weet je nooit. Hè?
Van Gainsbourg weet je nooit, inderdaad.
Bij hem is dat toegestaan.
Alleszins, dank je wel Isolde om ons te introduceren in toch wel deze geweldige track.
Graag gedaan.
Ja, we gaan jou niet introduceren in iets volledig nieuw, maar we hebben gewoon af en toe eens zin om zelf iets te draaien en dit is daar zo'n voorbeeld van.
You Never Can Tell, dat is die song in Pulp Fiction waarbij er gedanst wordt, hè, tussen John Travolta en Uma Thurman. Ze doen een twistwedstrijd en er wordt Chuck Berry gespeeld. En ja, dat is het genie van Tarantino om er af en toe zo'n song tussen te halen.
Ja, dat is waar.
Ja, mensen thuis mogen dansen, wij mogen het hier niet doen, tenzij we plots mekaars bubbel worden voor de komende 30 dagen. Misschien toch maar niet.
Dit gaat Mark van Rans niet goedkeuren. We gaan dat niet doen, Robin.
Oké, Chuck Berry dus. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
You Never Can Tell van Chuck Berry. You Never Can Tell, dat heeft hij ook geschreven vanuit de gevangenis. Chuck Berry die bracht daar af en toe wel eens wat dagjes in door. En dan schreef hij af en toe zo eens een geweldige hit, opgepikt door Tarantino in Pulp Fiction. In een scène die ja, losjes geïnspireerd is ook op een dansscène in Otto in Mezzo. En kijk, zo pikt iedereen van elkaar.
Ja, dat is waar.
Ja, Isolde, je hebt nog dingen gekozen voor ons, hè?
Ja, ik heb nog eentje mee. Eentje om bij te blijten.
Oké.
Ik heb ooit een fotoshoot gehad waar ik voor moest wenen. En dan heb ik dit nummer op repeat gezet. Het is Camille uit Le Mépris uit 1963. En de muziek is van Georges Delerue. Ja, het is eigenlijk Franse romantiek ten top. Ik vind dat de Fransen zoiets hebben in hun filmmuziek dat... zich onderscheidt van de rest van de wereld. Ik kan er mijn vinger niet op leggen. Iemand die muziektheorie misschien compleet onder de knie heeft, kan mij dat wel zeggen van ja, dat zijn bepaalde harmonieën en akkoordenprogressies dat altijd terugkomen, die dat typische, romantische, triestige geven. En ja, dat is eigenlijk een enorm triestig, melancholisch, een tragisch nummer eigenlijk bijna. Het is ook weer bijna klassieke muziek. Een beetje een soort adagio. En de film zelf, ja. Het gaat over een liefdeshistoire dat niet goed afloopt. En dat hoorde er gewoon in. Je voelt de dodelijke passie en het hartzeer in de muziek. Maar ja. Het is ja, gewoon strijkers en... Ja, super.
En Godard wist ook hoe hij daarmee moest spelen, hè, met die elementen. Af en toe gebruikte hij jazz, dat was natuurlijk ook een vernieuwer in beeld. En je gaat er dan voor die hele klassieke muziek om. Mm-hmm. Het wordt ook bijna iets kitschy ook, hè. Hij speelt daar al mee. Hè.
Ja, misschien wel. Maar ja, het is waar. Ook weer, die film heb ik helaas niet gezien. Maar het staat allemaal op mijn lijstje. Brigitte Bardot die erin zit en nu de recent overleden Michel Piccoli.
Ja.
Dus ik moet dat echt wel eens zien. Maar ja, nee, het is een heel schoon stukje muziek.
Laten we nu eens kijken naar de film met onze ogen toe.
Hier was dat van Georges Delerue uit de film Le Mépris. En we gaan er nog een Franse film bij halen op verzoek van Isolde Lazon.
Ja.
De film Un homme et une femme, met muziek van Francis Lai.
Inderdaad, nog een dat we niet rond kunnen wat mij betreft. Het is iets minder orkestraal deze, voor een keer. Hè. Maar het is eigenlijk echt een Franse chanson. Ten top of zo. Heel naïef. Heel weinig elementen. Het is gewoon brushes die zo'n swingritme doen en een gitaarke en de contrabas. Maar dan een fantastisch retro orgeltje die helemaal de sound maakt. Maar natuurlijk gewoon, er is geen tekst, maar ze zingen gewoon daba daba daba. Heel zuchtend, Nicole Croisy en Pierre Barou.
Heb ik het goed begrepen dat Isolde Lazon eigenlijk had willen rondwandelen in Parijs 1967?
Ja, maar dat zou ik nu al heel erg oud zijn. Dus dat is ook dan niet zo tof natuurlijk. Hè? Maar ik zou toch heel graag een keer teruggecatapulteerd worden of zo. Of zo filmmuziek maken of zo. Dat zo mag zijn eigenlijk. Dat zou ik heel graag doen.
We hebben het afgelopen uur mogen ontdekken waar jouw passie voor de grote orkestrale dingen vandaan komt. Maar van waar komt die passie voor zo, de Franse muziek?
Ja, een beetje door mij toch wel in Gainsbourg te verdiepen. Door die Histoire de Melody Nelson veel te beluisteren. En dan door te klikken, klikken kon toen nog niet, maar naar Jane Birkin en Françoise Hardy. Omdat als ik backings deed bij Daan, begonnen mensen mij te zeggen van hey, dat is mooi in het Frans als jij zo... Je stem in het Frans, dat doet mij denken aan al die zangeressen. En ik ben mij daar dan in gaan verdiepen. En ja, dat is wel mijn ding. En ik zing daar ook makkelijker in dan in het Engels of zo. Dat past misschien beter bij mijn stemtimbre. Dus ja, die een homme, een femme... is ook een die op mijn lijstje stond bij de eerste liedjes die ik ben beginnen proberen te zingen zo met mijn band. En ja, het klinkt super simpel, Maar het is ook wel iets complexer in elkaar dan dat je denkt, want het ritme is eigenlijk in 5 in plaats van gewoon in 4.
Wel, bij deze prachtige muziek gaan wij afscheid nemen van jou. Isolde, dankjewel. Dankjewel voor dit wonderlijke uur muziek.
Jullie ook bedankt dat ik hier mocht zijn.
Podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.